Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
Is het wenselijk dat wetenschappers, intellectuelen en kunstenaars zich uitspreken in maatschappelijke debatten? We zagen net de afgelopen tijd waar het gaat om klimaat, Oekraïne en de Gaza-oorlog. Soms nemen zij stellingen vanuit persoonlijke betrokkenheid, soms vanuit hun expertise. Hebben zij hierin wel een taak? En als het over wetenschappers gaat, brengen zij de objectiviteit van de wetenschap niet in gevaar? Bestaat die eigenlijk wel? Daarover praten we met professor Odile Heinders, cultuurwetenschapper, gespecialiseerd in engagement en betrokkenheid van publieke intellectuelen. En met professor Peter Achterberg, socioloog. Hij deed onder meer onderzoek naar vertrouwen in publieke instellingen. We maakten een reportage met Reijer Gerlach, hoogleraar milieueconomie, die vertelt over zijn deelname bij demonstraties voor het klimaat. Mijn naam is Tineke Bennema, ik ben wetenschapsredacteur. Laten we eerst even luisteren naar de stemmen van de studenten op de campus. Die hebben we opgenomen over wetenschappers en activisten.
Science Quest.
Ik vind dat iedereen zijn eigen mening moet hebben en die moet je ook kunnen uiten. Daarentegen vind ik dat bepaalde activisten bepaalde wetten overtreden. En dat is niet verenigbaar met het voorbeeldfunctie die een wetenschapper met zich meedraagt.
Als wetenschapper dan, vooral als het ook iets is wat hij onderzoekt, dan heeft hij er weer meer informatie over. En als jij je goed hebt verdiept in het onderwerp, dan vind ik wel dat jij het recht hebt om dan dat te uiten. En dan ook vooral de mensen om je heen dan jouw informatie te delen met hun.
Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting in het land. En ik denk toch dat dat geldt voor iedereen en dan ook voor een wetenschapper.
Dat wetenschappers als activisten zich inzetten, vind ik een goed ding. Ze zetten zich in voor de wetenschap en ze willen ook verandering daadwerkelijk zien. En daarvoor moet je ook ooit actie voeren.
Ik denk dat het ergens enigszins wel goed is als een wetenschapper een activist is. Want ze hebben inderdaad veel kennis over het onderwerp. En ik denk juist door actief te zijn over hetgene wat je bestudeert, dat het ook meer bekendheid over het onderwerp kan verspreiden. Maar tegelijkertijd ben ik me er ook wel bewust van, denk ik, dat de wetenschap ook een objectieve studie is. En ik denk door er juist heel erg actief in te staan, kun je misschien een beetje partijdig worden. En dat zou dan weer een beetje het hele punt van dingen objectief onderzoeken, de wetenschap, alle aspecten in acht nemen, een beetje ondermijnen.
Science Quest.
Dat waren onze studenten, maar wij zitten hier aan tafel met twee wetenschappers. Odile, jij hebt onderzoek gedaan naar publieke intellectuelen en hun rol in het maatschappelijk debat. Waarom storten zij zich daarin en wat voor voorbeelden heb jij?
Ja, nou, mijn onderzoek ging naar een bijzonder soort publieke intellectuelen, want het ging om schrijvers, literaire schrijvers, meer essayistische algemene schrijvers, kunstenaars. Dus dat zijn geen wetenschappers, dat is een andere tak van sport. En het bijzondere aan kunstenaars is dat zij heel anders dan wetenschappers eigenlijk niet vastzitten aan een veld of een discipline of een instituut of een universiteit. Dus zij kunnen veel meer vanuit een ongebondenheid of autonomie, is het woord wel, opereren. En dan ook een functie hebben als een soort luis in de pels. En dat geeft je natuurlijk ontzettend veel vrijheid om te provoceren, om ergens op te duwen, om heel activistisch te zijn of juist iets onverwachts te beweren. En belangrijk is dat publieke intellectuelen, als het schrijvers zijn, ook heel erg zich bemoeien met een soort langere lijn. Dus wat we nu heel veel zien in het debat is dat mensen meteen zeggen van dit vind ik er nu van, dit vind ik van die en die situatie of
die
conflict.
En zo.
Ja, en schrijvers zijn veelal detached, zoals we zeggen. Dus niet geëngageerd, maar juist los van de wereld. En daardoor zijn zij soms in staat om veel langere ontwikkelingen in oogenschouw te nemen en daar kritiek op te leveren.
Maar waarom zouden ze dat doen? Ze zijn schrijver, dus ze maken iets heel moois. Waarom zouden ze zich in de politiek gaan begeven?
Nou, schrijvers zijn niet alleen mensen die iets moois maken. Je hebt natuurlijk ook hele bewust lelijke literatuur of onaantrekkelijke literatuur of shocking. Hè? Dus schrijvers zijn zeker niet alleen maar met beauty of schoonheid bezig. En veel mensen zijn, kunstenaars zijn juist vanuit hun heel specifieke blik op de wereld ontzettend geëngageerd. En heel erg maken zich heel erg zorgen over politiek en sociale kwesties.
Waarom kunnen zij iets moois maken of iets beters maken dan anderen?
Je moet denken bijvoorbeeld aan iemand als Jean-Paul Sartre. Dat is altijd een hele duidelijke publieke intellectueel geweest. Dus hij was filosoof, hij was eigenlijk ook een soort wetenschapper, maar hij was ook een schrijver van romans. En hij had een heel scherp idee over hoe het ging in de wereld. Hij was ook zeer links, zeer geëngageerd. En hij deed dat natuurlijk omdat hij dacht, ja, ik heb een stem, ik heb hierover nagedacht. En nu kun je denken aan iemand die ik heel goed vind, Sadie Smith, een Engelse, of een auteur die in Engeland woont weer op dit moment, maar die een roman schrijft over diversiteit en inclusie en die nu zich heel erg bezighoudt met climate change. En dat doet zij in de romans, maar ze doet het ook in essays daarbuiten. En opnieuw doet ze dat omdat ze denkt, ja, vanuit mijn literaire verbeelding heb ik wel degelijk een idee over wat, hoe het moet met de wereld. En daar wil ik ook stem aan geven.
Ja, en dan is hun werk, dat werkt krachtig als schrijver. Daar positioneren zij zich mee in een debat? Of?
Ja, en heel veel, er is natuurlijk een publiek voor dit soort werk. En heel veel mensen vinden het belangrijk wat een auteur zegt, mm-hmm. Niet altijd. En heel veel mensen zijn ook heel erg tegen dit soort meningen. Jean-Paul Sartre, daar waren ontzettend veel mensen woest op, omdat hij in der tijd de Baader-Meinhof-groepen steunde eigenlijk. Hij ging naar de gevangenis om Andreas Baader te bezoeken. Ja, dat was natuurlijk ongehoord, dat mocht niet. Maar dat deed hij om te laten zien, ja, hoor eens, er zijn verschillende politieke standpunten. Ik ben daarin geïnteresseerd. Ik wil juist de veelzijdigheid laten zien. En dat is dan de rol van de schrijver als publiek intellectueel.
Ja, ja, ja. Heb je ook Nederlandse voorbeelden?
Een heel mooi Nederlands voorbeeld vind ik Ramzi Nasser. Die nu ook zich, hè, die is natuurlijk een acteur. Hij is een heel dichter. Vooraanstaand dichter. Ja. Maar ook heel erg nu bezig in het debat over Gaza en Israël. En dan laat hij juist zijn engagement met Gaza zien op een poëtische, maar misschien ook gewoon een acteur. Hè. Hij gebruikt zijn talenten en hij is daar heel erg scherp in en heel effectief. Mm-hmm.
Oké, dan zien we dus kunstenaars, schrijvers die heel betrokken zijn. Heb je meer verdiept in wetenschappers, Peter? Hoe zie jij rol voor wetenschappers in een maatschappelijk debat?
Niet hetzelfde als kunstenaars, dat laat ik daar duidelijk in zijn. Ja, zelf ben ik zelf niet zo'n enorme voorstander ervan dat allerlei wetenschappers enorm activistisch tekeer gaan in de samenleving. Ja, dat komt er gewoon door dat ik eigenlijk vind dat wetenschappers gewoon moeten bestuderen hoe het werkt. Ja, gewoon wat zijn de sociale mechanismen als je een sociale wetenschapper bent en hoe komt iets? Hè? Zonder daar al te veel en al te snel allerlei morele standpunten aan te knopen of te zeggen dat het goed gaat of slecht gaat. Hè? Zoals die Sartre, dat hij wist dat de samenleving naar de tering ging of zo. Ja, kan je wel zeggen. Maar dat werkt zoveel weerstand ook in de hand. Hè? En daarom denk ik dat het voorbeeld misschien wel goed was. Omdat er dan ook heel veel mensen ook direct heel erg tegen zijn. Kijk, in het geval van Sartre, als hij een paar boeken schrijft of een paar romans, of kopen mensen die dan niet, of juist wel, om zich lekker te kunnen ergeren. Mm. Alleen als je een wetenschapper bent, dan zit je aan een universiteit, een institutie is die een bepaalde objectiviteit poogt, hè, en dat gaat natuurlijk helemaal niet lukken, maar poogt na te streven. En als je dan je openlijk heel links of heel rechts of heel moralistisch, dan maakt eigenlijk niet uit welke kant van het politieke spectrum je dat doet, mm-hmm. Begint te begeven, dan haakt de andere helft van de samenleving haakt al direct af.
Maar is het niet zo dat de samenleving juist ook antwoorden vraagt van wetenschappers? Dode cijfertjes enzovoort. Maar tuurlijk. Er wordt wel degelijk duiding gevraagd. En ook zeker. Van hoe gaat de toekomst eruit zien?
Nee, maar daarom denk ik, kijk, bijvoorbeeld, ik ben best vaak in de media te vinden om een beetje duiding te geven aan hoe iets te verklaren valt. Of wat de sociologische achtergrond van fenomeen X of Y is. Als mensen dan mij vragen, wat moet er nu gebeuren? Dan hou ik direct mijn mond. En dan zeg ik, ja, was er maar een dominee of een politicus die ons dat kon vertellen. Maar ik ben er niet voor in de wieg gelegd. Anders was ik wel bij een politieke partij gegaan of iets. Mm. En die grens die bewaak ik best goed.
Maar is die makkelijk te trekken?
Nou ja, zodra ik zeg wat er moet gebeuren, dan ben ik duidelijk de grens over. Dus, maar het is heel lastig. Hè. Kijk, ik ben eigenlijk geneigd om een voorbeeld te geven. Als we het hebben over ongelijkheid. Hè, dat is een thema dat is best belangrijk, sociaal gezien. Veel mensen hebben het erover, ook nu. Hè, als we het hebben over bestaanszekerheid bijvoorbeeld. Hè, dus daar zit een sterke ongelijkheidsdimensie aan. Maar nou kan je zeggen van kijk, we bestuderen ongelijkheid en we vinden bijvoorbeeld uit onderzoek dat mensen die aan de onderkant van de sociaal-economische ladder staan 7 jaar minder lang leven. Dan denk je, oeh, dat is niet best. Hè? Nou, dat kan je als wetenschapper heel makkelijk zeggen, want dat klopt dan.
Dat is feitelijk juist.
Ja, en dan kan je ook nog uitleggen hoe dat dan komt. Dan is het nog allemaal prima. Je kan ook als wetenschapper zeggen, ja, ongelijkheid dat is het allerbeste sinds de gesneden kaas. Want anders valt er niks te allokeren op de arbeidsmarkt. Ja, dan wil helemaal niemand al het klote werk doen. Maar als we maar gelukkig een paar armen hebben, dan kunnen die lekker al het werk doen wat niemand eigenlijk wil doen, maar die mensen wel moeten doen. Hè? Dus dat allokeert heel goed. En dat klopt ook. Hè, dus het heeft positieve kanten, het heeft negatieve kanten. Het is niet zo clear cut dat er iets heel slecht is of heel goed is. En dan geef ik een beetje een extreem standpunt. Mm. Nou, kijk, maar als je dan zegt van Oké, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die allocatie beter is? Als dan wetenschapper dan begint te zeggen, ja, dan moeten we de ongelijkheid bevorderen of zo. En dan ga je de grens over van, dat is een politieke dimensie. Dat werkt niet. Of als je zegt, we moeten alle ongelijkheid actief bestrijden, het mag niet bestaan. Dan heb je waarschijnlijk allemaal rechtse mensen die dan denken, ja, ho, wacht even.
Als je alleen maar de werkelijkheid of de feiten bij elkaar haalt op dit moment, dan blijf je gewoon het systeem steunen, hè? De situatie van nu. Dat is toch ook een standpunt?
Ja, dat is op zich waar. Hè? Alleen, het is gewoon een catch-22. Hè? Dus je kan er eigenlijk niet aan ontsnappen. Maar om je eigen persoonlijke ideeën te promoveren tot iets wat de bevolking dan moet weten, dat lijkt me dan ook niet. Ja, weet je. Dus het is nog lastiger, zou ik je zeggen. Omdat er natuurlijk ook binnen je onderzoek zelf allerlei morele keuzes en aannames, hè, dus bijvoorbeeld het theoretisch perspectief dat je hanteert. Dat is ook vaak heel erg moreel geladen. Hè? Dus dat maakt het super lastig als wetenschapper. Om in dit, laten we zeggen, het ideologische mijnenveld te kunnen opereren. Mm-hmm. Maar als je het niet doet, hè, als je niet reflexief erop bent, als je je uitlevert aan een of ander ideologisch standpunt, dan weet ik zeker dat de helft van de mensen het absoluut niet met je eens en niet eens als wetenschap meer zullen bestempelen. Mm. Ik denk dat je juist de scheidslijn groot moet maken tussen wat je politiek en wetenschappelijk wil doen. Hè. En als wetenschappers te veel aan de politieke kant verzeild raken, dan wordt het problematisch. Hè. In de sociologie hebben we dat in de jaren 70 gehad. De crisis van de sociologie. Toen mensen erachter kwamen dat er heel veel heel erg ideologisch gedreven was door allerlei sociologen. Daarvoor hadden we ook al Comte, die eigenlijk dacht dat als je het land in handen gaf van 20 goed gestudeerde sociologen, dan zal alles wel goed komen. Mm-hmm. Ja, inmiddels zijn we er wel achter, die gasten zijn gek. Hè? Dus dat moet je niet doen. Ja, dat werkt helemaal niet. Mm-hmm. Maar gewoon bestuderen hoe iets werkt, ja, dat kan je nog wel doen. Maar dan moet je niet die grens overstappen.
Nou, iemand die grens wel over is gestapt, dat was Reijer Gerlach, waar we een reportage mee maakten. Laten we die even gaan horen.
Science Quest.
Ik loop hier in het Walhandenbos met Reijer Gerlach, hoogleraar milieueconomie en aangesloten bij Extinction Rebellion, waarmee hij al een aantal keer actie heeft gevoerd. Dat deed hij ook in Toga.
Ja, dat was heel leuk, moet ik zeggen. Ja.
En Reijer, wat zijn jouw overwegingen om zichtbaar als wetenschapper deel te nemen aan deze acties?
Jarenlange ervaring om als wetenschapper van achter mijn bureau mee te doen aan rapporten schrijven en onderzoek doen, publicaties schrijven, artikelen, tijdschriften. En dan het idee hebben dat eigenlijk dat wetenschappelijk werk, dat daar te weinig mee gebeurt. En dat uiteindelijk wat er gebeurt wel heel belangrijk is, namelijk klimaatveranderingen zijn gaande, dat weten we allemaal nu wel. En dat andere mensen, zoals Extinction Rebellion, misschien effectief eigenlijk meer bijdragen aan het tegengaan van klimaatveranderingen dan ik als wetenschapper. En toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik maar meedoen.
En hoe bevalt dat tot nu toe, dat meedoen?
De demonstraties waar ik bij was, waren op zich wel leuk. Het blijft natuurlijk, ik ben een wetenschapper, hè? Ik ben geen feestnummer, ik ben geen geboren demonstrant. Dus het is niet echt iets wat, zal ik maar zeggen, in mij zit dat ik graag blijf doen of zo. En er is natuurlijk recent is er best wel veel gedoe geweest over Extinction Rebellion. En of, je, of dat ze het thema willen verbreden naar rechtvaardigheid. Dus ja, ook daar heb ik vragen over gekregen en weet ik niet helemaal zeker wat ik daarmee moet. Maar op zich sta ik er nog steeds achter wat ik heb gedaan.
En wat vind je van die kritiek dat actievoeren tegenstrijdig is of zou zijn met wetenschappelijke onafhankelijkheid?
Ben ik het dus eigenlijk denk ik niet mee eens. Als wetenschapper heb ik gemerkt dat ik heb ook meegedaan aan de IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. En dan merk je dat het bedrijfsleven heel actief probeert ook de informatie eigenlijk te misinterpreteren. Ze doen echt, de industrie doet echt gewoon hun best om de kennis die wij als wetenschappers verzamelen, om te zorgen dat die kennis niet goed aankomt bij de beleidsmakers. En op een gegeven moment heb ik gedacht, ja, misschien moet ik gewoon, is het mijn taak ook als wetenschapper om terug te gaan duwen. Om te zeggen, beste mensen, dit is gewoon, dit is niet wat de wetenschap ons leert. En het is gewoon niet goed dat wij zomaar laten gebeuren dat oliebedrijven doen alsof het allemaal wel meevalt. En oliebedrijven doen alsof hun rol essentieel is in de energietransitie. Nee, de kern is, we moeten van oliebedrijven af en van steenkoolbedrijven. Dat is de kern van het klimaatprobleem. Bijvoorbeeld als consequentie, we moeten dus echt vooral geen gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren. Nou, dat was waar de demonstratie met Extinction Rebellion over ging. Stop de fossiele subsidies. Dus ik denk, als wetenschapper kan ik volmondig zeggen, ja, dat is echt een statement waar ik achter sta. Dat heeft niks te maken met mijn onafhankelijkheid. Dat zeg ik gewoon als onafhankelijke wetenschapper. Het is een correcte statement. Stop met de fossiele subsidies.
En in de toekomst, Raya, zul jij nog meedoen aan de nieuwe demonstraties van Extinction Rebellion?
Als wetenschapper kan ik heel moeilijk in de toekomst kijken. Het enige wat ik bijna zeker weet is dat het warmer wordt. Maar hoe ik mijn eigen leven in ga richten, geen idee. Ik kan me goed voorstellen dat ik het inderdaad dat ik mee ga doen. Maar zoals ik eerder al zei, ik ben niet een geboren demonstrant.
Bedankt, Raya Gerlach. En dan gaan we nu terug naar de studio.
Dankjewel, dit was een reportage van Marie Roelofs. En we zitten hier weer in de studio. Wat vinden jullie ervan, Odile en Peter? Wat vind je van zijn motivatie? Kun je daarin vinden?
Ja, ik kan me daar heel erg goed in vinden. En ik ben ook niet helemaal eens met wat Peter zei eerder. Dat, dat er zo'n enorm verbod zit op moralistisch gedrag van een wetenschapper. Ik denk dat het een glijdende schaal is. Je bent wetenschapper en dat betekent dat je de complexiteit van de wereld uitlegt. En dat doe je op basis van data en onderzoek en hoe je dat allemaal analyseert. En vervolgens heb je natuurlijk een rol als docent vaak. En je hebt een rol om de wetenschap te verkopen of duidelijk te maken aan een groter publiek. Ja, en daar zijn verschillende handelingen kunnen daar nodig bij zijn. En ik denk dat wat hij doet, Reijer, dat heel helder is. Ja, ik zie zoveel aanleiding om net wat steviger te drukken op het publieke debat. Dat lijkt me heel erg goed verkoopbaar. En niet moralistisch in de zin van, hey, nu ga ik een grens over en dat kan niet meer. Het past mooi bij elkaar, juist, vind ik.
Nou ja, hij zegt ook dat hij het doet vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond. Dus dat gebruikt hij heel duidelijk in zijn activisme, Peter.
Persoonlijk zou ik het hartstikke eens met die gast zijn, weet je wel. Ja, prima. Een van zijn argumenten was dat in feite die bedrijven wetenschap of wetenschappelijke kennis politiseren en er een soort machtsstrijd van maken.
Nou, en dwarsbomen ook. Hè?
Ja, en dwarsbomen. Nou, prima. Dan vraag je af, wat kan daar... Kijk, ik snap het probleem, hè? Dus ik ben het geloof ik wel eens met het probleem. Alleen, dan is de vraag, hoe moet je daarmee omgaan als wetenschapper? Of moet iemand anders dat dan gaan zitten doen? Hè? En ik denk dat tegenover die bedrijven gewoon een machtiger Als dit het probleem is, een machtiger klimaatlobby of een milieulobby moet staan die dit precies ontmaskert. Kijk, als je dat als wetenschapper gaat doen, ik denk, we hebben nu toevallig Rijen Gerlach, maar je hoeft denk ik niet ver te zoeken om ook iemand te vinden die juist vuistdiep in de fossiele industrie zit en zich ook weer hoogleraar noemt. En die een activistisch verhaal aan de andere kant ophangt. Ja, die zullen er best zijn, denk ik. Nou, zet die twee gasten eens lekker in een zaaltje en laat dan het publiek eens luisteren naar wat er dan nog waar is of niet. Die worden er gewoon helemaal gek van. Dus daar.
Ja, maar hij baseert zich op wetenschappelijke resultaten.
Dat doet die andere hoogleraar natuurlijk ook.
Dan is het dus voor een publiek moeilijk kiezen op een gegeven moment, zeg jij.
Maar kijk, als je gewoon klimaatwetenschap hebt, en 95 of 97 of 99% van die klimaatwetenschappers die zegt iets, dan moeten ze dat gewoon kunnen zeggen. En dan zal de samenleving, denk ik, moeten oplossen, zeg maar, dat daar andere groepen zijn die een veel te groot gewicht krijgen in het bepalen van de koers van de hele aarde of weet ik veel wat. Maar ik denk niet dat wetenschappers dat op zich moeten doen. Want je krijgt daar gewoon precies hetzelfde probleem als dat je altijd... Hè, mensen die het ermee eens zijn, die denken, Rijen Gerlach, gouden jongen. Mensen die het er niet mee eens zijn, die denken gewoon, is dat een wetenschapper? Een soort clown of een pseudo-wetenschapper? En die beginnen, jullie hebben in dat bos niet gevraagd naar alle e-mails die hij krijgt. Hij zal er veel krijgen, denk ik. Het roept weerstand op.
Ja, dus jij zegt op een gegeven moment...
En het bereikt de mensen, denk ik, niet.
Het houdt op bij wetenschap, bij onderzoek en niet verder dan dat.
Ja.
Ja,
ik heb een ander idee over wat dan wetenschap is en wat onderzoek is. Want het hele punt is natuurlijk, en daarom was jouw voorbeeld mooi van iemand met een links perspectief en iemand met een rechts perspectief. Ze zullen anders denken over de data en de feiten die ze bestuderen en hoe ze dat moeten doen, met welke methode. En wat je nou juist wil laten zien aan het publiek is, er is niet één soort wetenschap, er is niet één soort objectieve halleluja wetenschap. Wetenschap heeft ook te maken met paradigma's, met verschillende manieren kijken. En dat wil je ook laten zien. En dit gaat een stap verder, dat hij zich moreel met de demonstraties gaat bezighouden. Maar belangrijk is ook dat je laat zien aan het publiek, dat wij dat laten zien. Wetenschap is iets wat complex is en het is niet één ding. Het zijn verschillende manieren van redeneren.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zodra je dat laat zien, allemaal prima. Maar zodra je begint te zeggen wat er moet gebeuren...
Dat deel ik. Dus dat je heel erg persoonlijk zegt, ik vind dit of dit, dat zou ik ook, daar zou ik ook voorzichtig mee zijn. Maar je wilt vooral ook aan publiek en aan onze studenten laten zien, dit is een perspectief op de feiten, dit is een ander perspectief. Hier sta ik, jullie mogen ook hun eigen mening kiezen, maar dat moet je wikken en wegen.
Nou, dat houdt natuurlijk ook verband met het idee van wetenschap is objectief en neutraal. Maar iedereen zegt meteen ook van, nee, dat is wetenschap helemaal niet in de praktijk.
Nee, en zeker niet in deze ontzettende complexiteit van climate change, wat te maken heeft met hele harde wetenschappelijke of hele harde science data. Maar het heeft ook te maken met hoe mensen gedrag hebben. En het heeft ook te maken met neoliberalisme in je samenleving. Ja, er zijn zoveel complexe factoren die daar samenhangen. Dat je niet één soort, dit zijn de objectieve data, dit moeten we oplossen, dan zijn we klaar.
Moet je dan zeggen van, we streven dan helemaal niet meer naar objectiviteit, neutraliteit en dat laat het maar helemaal los? Is dat dan een alternatief?
Nee. Ja.
Nee, maar het gaat juist niet om het streven. Er liggen data en die data die zijn allemaal op een bepaalde manier meetbaar, interpreteerbaar. Je kunt met die data iets doen. Dus het heeft niks met streven te maken. We hebben gewoon te maken met ontzettende complexiteit. En wat wij als wetenschappers moeten doen is die complexiteit ontrafelen, zodat meer mensen snappen hoe complex het is. Dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. En wat jij zegt is, wees voorzichtig met daar meteen je morele perspectief aankoppelen. Nou, daar kan ik tot op zekere hoogte in meegaan. Hoewel Rijen Gerlach wel heel erg laat zien hoe engagement ook kan werken. Dan kun je nog misschien meer beter dingen uitleggen. Maar het is iets wat je in balans moet houden. En de objectiviteit en de subjectieve meningen en het grote publiek wat het moeilijk vindt om dit allemaal te begrijpen en aan te kunnen.
Ja, wetenschappers moeten zich in ieder geval heel bewust van zijn.
Ja, en daar hebben we een ontzettend belangrijke rol en ook een hele relevante rol, denk ik. Vooral niet blijven zitten in de universiteit. Ook ben bezig met mijn objectieve data.
Nee.
Nee, dat heeft natuurlijk ook nauw samen met het idee van impact maken. Wetenschappers moeten impact maken. Dus ze moeten uit een ivoren toren komen. Ze moeten reageren op de behoeften van de samenleving. Daar het liefst ook nog oplossingen voor bedenken. Dus er wordt wel meer verwacht van de wetenschapper dan vroeger waarschijnlijk. En hoe combineer je dat dan toch met een niet-moreel standpunt? Dat vraag ik mij af.
Je kunt impact maken zonder moreel standpunt natuurlijk. Dat is precies wat ik probeerde te zeggen. Je kunt uitleggen hoe complex het is. En dan hoef je niet te zeggen, ja, maar vervolgens, Tineke, moet jij dit of dit doen. Ik leg uit hoe ingewikkeld het is en waar ik zelf misschien sta. Dat doe ik alleen maar in de classroom, zeg maar. Dat ga ik niet overal op dezelfde manier doen. En dat is denk ik de opdracht. Maar impact is ook wel een toverwoord. Hè?
Ja,
het betekent dat wij ook een beetje ons vak verkopen en onze kennis verkopen. En dat is natuurlijk belangrijk. Maar nog belangrijker is dat je het publiek helpt om de complexe wereld te begrijpen.
Ja, maar ik denk dat het publiek meer verwacht dan alleen maar uitleggen wat complex het is. Nee, mensen willen oplossingen. Hè? Ja, daar zijn jullie ook voor.
En ook de politiek verwacht dat ook. Hè? Dus kijk, en dat maakt het lastig. De laatste jaren, dan zie je gewoon, hè, bijvoorbeeld bij NWO, dan moet je ook altijd een impactagenda met al je aanvragen mee sturen. En op de universiteit, op elke universiteit hangen wel vlaggen met impact natuurlijk. Want we zijn hartstikke relevant voor de samenleving. Dat moeten we niet vergeten. Maar tegelijkertijd, te veel impact, als in van ingrijpen in de samenleving of zo, ja, daarmee vervaagt zeg maar de grens tussen. Kijk, in de hele samenleving gedijt gewoon bij taakdifferentiatie. Dus iedereen heeft een andere taak en dat vinden we allemaal prima. Dus universiteiten leiden mensen op tot denker of tot onderzoeker of tot beleidsmedewerker, weet ik veel. Dan sturen ze de wereld in en zij gaan impact creëren. Hè? Dus dat is een beetje het idee. Maar als wij dat zelf beginnen te doen, wat is dan nog het verschil tussen ons en een beleidsmedewerker? Of tussen ons en een politicus of een dominee of een kunstenaar? Die grens die moet daar zijn. Hè? En daar moeten we het wel met elkaar over hebben, waar die grens dan precies ligt. Ik denk aan onze universiteit, daar hadden we dus een rector, die had het over Enhancing Society. Ja, nou, ik geloof toch niet dat hij de handjes er enorm voor op elkaar heeft gekregen. Tenminste, ja, ik begon zo wat te spugen toen ik het hoorde, eerlijk gezegd. Maar goed. Misschien, er zijn mensen die vinden dat natuurlijk hartstikke leuk. Hè, de samenleving beter maken of zo.
Vooruit helpen.
Maar tegelijkertijd heeft dat grote nadelen. Want daarmee wordt de universiteit een soort politieke instelling. Ja. Hè, en dat moet je zien te vermijden, denk ik.
Maar is dat nog te doen? Tegenwoordig met social media, iedereen is zo overal bereikbaar. Iedereen wordt gevolgd. Ik bedoel, er is veel minder afstand tussen universiteit en maatschappij. Dus de vraag is of dat wel kan.
Dat is op zich wel goed. Kijk, als 's ochtends heel vaak bellen ze bijvoorbeeld van Omroep Brabant en dan hebben ze weer wat en dan zeggen ze, kan je eventjes, en dan kan ik rustig even praten over wat er dan weer aan de hand is, geen probleem. En dat is een goede manier, denk ik, van je relevantie als wetenschapper breder maken. Zonder dat je meteen zegt hoe de samenleving ingericht moet worden. Maar als je dat overgaat, dan moet je gewoon niet doen. Hmm. Maar er zijn een tal van manieren. Je kan ook stukken in de krant schrijven over hoe dat het klimaat aan het veranderen is als wetenschapper. Dat is geen enkel probleem.
Je hoeft niet op de A12 te gaan zitten, bedoel je?
Mij betreft niet. Maar als je dat wil, kijk, ik vind het ook prima als Rijen Gerlach dat doet. Hmm. Maar dan doet hij dat, denk ik, als privépersoon.
Ja, hij zal zeggen van niet. Hij doet het vanuit zijn wetenschappelijke
achtergrond. Ja, maar dan liever voor mij. Als je het aan mij vraagt, zou je dat beter als privépersoon kunnen doen.
En jij, Odile, vind jij?
Ja, ik denk dat impact erop neerkomt dat je verschillende publieken bereikt. En dat dus in verschillende medium, met verschillende mediums kan. Dus en op social media en in de krant en op jouw radio interview enzovoort. En dat zijn ander soort vragen, een ander soort publiek, denk ik. En dat is heel erg belangrijk, dat je ook die verschillende mensen kunt bereiken. En jij zei eerder, ja, mensen willen oplossingen. Maar goed, we kunnen geen hapklare oplossingen geven als wetenschappers. Mm. En nogmaals denk ik, ja, we kunnen wel helpen om iets van die enorme ingewikkeldheid te begrijpen. En dat is impact.
Vind ik ook.
Hartelijk dank Odile Heinders, cultuurwetenschapper, en Peter Achterberg, socioloog. Wetenschapper zijn in het derde millennium, het valt dus echt niet mee. Er wordt veel van je verwacht. Je moet impact maken, maar niet te veel je eigen mening naar voren schuiven. En toch ook de complexiteit van de werkelijkheid te laten zien aan een breder publiek. Ga er maar aan staan. Dit was Science Quest. Je vindt onze uitzendingen op de site van tilburguniversity.edu/sciencequest. Dank jullie voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.